Als je in de ene staat gezocht wordt, dan wil dat nog niet zeggen dat ze je in de andere staat ook zoeken. Nee, er kun je staatsgrenzen over. Er staat niemand ter bewaking overigens. Maar er zijn allemaal verschillende staten. De Verenigde Staten. Het zijn er zelfs 52. Dat is niet niks. Nou, zo heb je straks een Verenigde Staten van heel de wereld. De echte Verenigde Naties. En nou echt met helemaal hoofdletters. Waar één koning aan het hoofd staat. Dat is Christus. En het is de Verenigde Staten van Israël. Ja, er zijn niet andere, maar goed. Maar het heet de Verenigde Staten van Israël. Het Israëlitisch gemene best, zeggen de Engelsen dus. De Amerikanen zullen zeggen de United States of Israel. Of zoiets, hè. En de Duitsers komen er niet meer, want er wordt een bondskoninkrijk, hè. Dat weet je, er wordt een bondskoninkrijk. Eigenlijk toch een Brits koninkrijk dus, want een verbond is een Brit, dat weet je ook waarschijnlijk, hè. Nou, dan hebben we alles weer door elkaar gegooid. Maar dat is Israël. Niet alleen maar dat ene volk, maar al die volkeren. En vandaar dat aan sommige volkeren niet meer gedacht wordt. Niet omdat ze er echt niet meer zijn, maar omdat ze deel uitmaken op een of andere wijze van de Verenigde Staten van Israël. Of zo zeggen de Verenigde Staten van Christus. Kan ook, hè. Een christelijke wereld. De wereld van de Messias, het Messiaanse Rijk gewoon. En dat loopt uit, of dat vindt je verlengstuk in de nieuwe schepping, want het openbaar worden van nieuwe hemel en nieuwe aarde is gewoon de voortzetting van het koninkrijk. Er vindt alleen een verandering plaats in de wereld, maar het koninkrijk gaat gewoon door, zodat je na de jongste dag nog steeds hebt de Verenigde Staten van Israël. En dat is wat uitgebeeld wordt door het Nieuwe Jeruzalem, waarbij alle gelovigen als zonen van Abraham, erfgenamen van Abraham, binnen zijn en waarbij alle ongelovigen buiten zijn en er nooit meer in komen. That's all. En ik dacht dat we het daar vandaag maar bij moesten laten. Maar denk aan die eenheid in deze verse, vanaf vers 1 tot in ieder geval vers 8. De eenheid daarvan namelijk gaat om twee dingen. Het eeuwige volk en het eeuwige woord. Een onvergankelijk volk en een onvergankelijk woord. En het onvergankelijke woord, daaruit wordt men wedergeboren. Waarna de vraag is, wat wordt er dan wedergeboren uit het onvergankelijke zaad? Wel, Israël. Kortom, alle gelovigen eigenlijk, die waarheid is van toepassing op de gemeente, maar de gemeente is een apart verhaal, omdat die gemeente die eerstelinge positie inneemt. Maar de algemene waarheid is daarmee vastgesteld, God heeft twee dingen, een eeuwig woord en een eeuwig volk. En uiteindelijk is het alomvattend. En net zo goed als dat het woord altijd blijft bestaan, zo blijft Israël altijd bestaan. En net zo goed zoals het woord helemaal de aarde zal vullen, want dat staat er. De aarde zal vol zijn van kennis des Heeren, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Dat wil zeggen, alles, elk kleinste gaatje wordt gevuld met water. Zo wordt de hele wereld gevuld met het woord van God, dat is onbegrensd. En zoals het woord van God onbegrensd is in die wereld, oude of nieuwe schepping doet er niet toe, maar zo onbegrensd zal ook Israël zijn. Zich namelijk uitbreiden over de hele wereld. Want Israël, aan Israël is het woord toevertrouwd. En waar Israël is, daar is het woord. Is Israël in de hele schepping, dan is het woord in de hele schepping. En beter natuurlijk andersom. Als het woord overal is, omdat het licht overal is. Dat staat over het Nieuw Jeruzalem, hè. Het licht is overal. Alles is doorschijnend, doorluchtig. Het licht gaat overal door. Zoals het woord dus overal doorgaat, zo is ook Israël overal aanwezig. Maar het onderscheid tussen Jood en heiden van nature blijft bestaan. Maar de heidenen en de Joden en alles wordt gerekend tot Israël. Niet op grond van afstamming, maar op grond van geloof. Nou, ik zou zeggen, denk daar maar eens een poosje over na. Want het is toch wel wat moeilijk, denk ik. Ik wil de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we door geloof toegevoegd zijn aan de gemeente die zalig wordt en daarmee ook dat we toegevoegd zijn aan die nieuwe schepping en aan Israël. Wij willen u dank zeggen, Vader, dat u ons gemaakt hebt tot zonen van Abraham door geloof. En dat we ons mogen verblijden in dezelfde beloften die u gedaan hebt aan Abraham. Dat we samen met Abraham ook mogen uitzien naar de stad die fundamenten heeft. We danken u boven alles, Vader, dat u ons al hebt doen wedergeboren worden tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Dat we wedergeboren zijn uit het onvergankelijke zaad, uit het eeuwig blijvende woord van God. En we danken u ook dat dat zaad in ons blijft. En dat wij daardoor voor altijd met u verbonden zijn en een onbeperkte toekomst tegemoet gaan. We danken u voor het voorrecht dat we u kennen als onze losser. Dat degene die niet alleen onze rechter is van nature, maar die ook het recht had tot lossing en ook dat recht gebruikt heeft om ons te verlossen uit de ketenen van de dood, van de zonde en van de wet. We danken u dat u ons bevrijd hebt en gesteld hebt in de vrijheid, opdat we in die vrijheid zouden leven en de vrijheid zouden gebruiken om u te dienen. Dat onze levens zouden vrucht dragen voor de eeuwigheid en zou beantwoorden aan het doel waartoe u dit leven gemaakt hebt. We danken u dat we deel hebben aan het leven van het lam dat is opgewekt. Een lam dat geslacht was voor de nederwerping der wereld, maar die staat als een leeuw uit de stam van Juda. We danken u daarom, Vader, dat we hier bij elkaar mochten zijn. Uw woord mochten openen en ons mochten oriënteren op u en uw woord. En daardoor gesterkt weer verder mogen en ook de verdere dagen die voor ons liggen mogen wandelen aan uw hand en in het licht en in de kracht van deze belofte. We danken u, Vader, voor het eeuwig leven wat u ons gegeven hebt in uw Zoon, onze Heiland. Amen. In Jesaja 44 waren we min of meer terecht bij vers 7. Daar hebben we erg lang over gedaan. Nou, ik er eens over nadenk. De hele morgen? Is zo. Waar heeft die man het toch over gehad al die tijd?
Twee versen.
Goed. Twee versen. Nou ja. Het eerste deel van dat hoofdstuk is dan ook erg belangrijk, omdat het spreekt over de uitstorting van de geest. Daar gaat het om. Dat staat er ook uitdrukkelijk. Niet alleen in typologische taal, maar ook in klare taal, zoals dat zo mooi heet in vers 3. Want zoals ik eerder gezegd heb, in vers 3 wordt gezegd: ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen, of namelijk mijn zegen, op uw nakomelingen. Zodat het een van de profetieën is in het Oude Testament waar rechtstreeks gesproken wordt over wat wij dan noemen de uitstorting van de geest. Meer in het algemeen gaat het natuurlijk om het tot stand komen van nieuw leven. We moeten bedenken dat de komst van de geest hetzelfde is eigenlijk als de opstanding van Christus, die zijn leven, zijn opstandingsleven meedeelt aan degenen die in hem geloven. Dat dat niet letterlijk zo staat in het Oude Testament is natuurlijk omdat het deel uitmaakt van de verborgenheid. Dus het begin daarvan. Vandaar dat het met in deze taal steeds gezegd wordt. Maar water is nou eenmaal leven en dat er leven zou voortkomen, dat blijkt ook wel, want dat staat er ook in de rest van het gedeelte. In hetzelfde gedeelte stelt de Heer zich voor, eerst in vers 2, later weer in vers 6 en 7, waar hij zegt wie hij is, namelijk de Heere, in vers 6, de koning van Israël, zijn verlosser, de Heer der Heerscharen. En dan zegt hij: ik ben de eerste en ben de laatste en buiten mij is er geen God. Zijn woorden die voor een deel althans aangehaald worden in Openbaring, waar ze direct worden toegepast op de Heer Jezus Christus, zodat we zien dat de Heere, Jehovah dus, niemand anders is dan de Heer Jezus Christus, zoals we die via het Nieuwe Testament dan kennen. Verder is het zo, nog even over vers 6, dat er staat, zo zegt de Heer, de koning van Israël, en zijn verlosser. Bij verlosser denkt men dan gewoonlijk aan dat Jehovah Israël verlost had uit Egypte. Aan het verleden dus, aan de verlossing die in het verleden tot stand gekomen is. Vandaar dat men dan ook in vers 7 dikwijls dat woord eeuwig, dat ik een eeuwig volk zal stellen, dat men dat dan opvat als een oud volk, eeuwig in alleen gericht op het verleden. Daar hebben we vorige keer over gehad. King James Version geeft er ook ancient, een antiek volk, een volk dat van ouds is. Sommige Nederlandse vertalingen geven dat ook. Ik heb nooit begrepen waarom dat was, maar dat schijnt te komen omdat in vers 6 gesproken wordt over de Heer als de verlosser. En dan van zegt men, dat wijst naar het verleden, toen de Heer Israël verloste uit Egypte. En het eeuwige volk uit vers 7 zal dan dat verloste volk zijn uit Egypte en dus wijst het naar het verleden. Maar dat is natuurlijk een raar misverstand, ik zou bijna zeggen een noodlottig misverstand. Want de Heer is de verlosser juist niet in het verleden, niet bij de uittocht uit Egypte, maar de Heer is de verlosser bij zijn opstanding uit de dood. Waarbij Israël, en de volken in het algemeen, maar waarbij de mens verlost wordt niet van de slavernij van Egypte, maar de slavernij van de wet. De slavernij van de wereld eigenlijk in zijn geheel. Zodat dit niet zozeer wijst naar het verleden, hoewel dat kan, maar het wijst juist naar de toekomst. De Heer zal namelijk in de toekomst de verlosser zijn. En deze uitspraak, ik ben de eerste en ben de laatste, die er meteen achter staat in vers 6, bevestigt dat natuurlijk. Omdat de eerste wijst op het verleden, maar de uitdrukking de laatste wijst uiteraard op de toekomst. Je zou het haast lezen als, ik ben niet alleen de eerste, maar ook de laatste. En in de profetieën komt dat verder ook tot uitdrukking, want de toekomstige verlossing van Israël, ook die verlossing die nu nog toekomst is, zal ik maar zeggen, die wordt bij gelegenheid in verband gebracht met de verlossing uit Egypte. En dan wordt er gezegd dat de toekomstige verlossing van Israël uit de volkeren veel groter is dan de verlossing in der tijd uit Egypte. En zo hangen deze dingen samen. Maar bij verlossen moet je dus gewoon denken aan de verlossing die door de Heer Jezus Christus tot stand gekomen is. Dat men daar dikwijls niet aan denkt, komt omdat men de vreemde opvatting heeft dat Jehovah God de Vader is en dat Jezus God de Zoon is en dus iemand anders, want men kent dan drie personen. Nou, twee heb ik het er nu dan maar over. En als hier dan staat, hij, de Heer is de verlosser, dan denkt men niet aan dat Jezus de verlosser is, omdat men denkt, dat is een andere persoon. Begrijpt u? En dat is één grote spraakverwarring dus, die daaruit ontstaat. Veel merkwaardig, want ik heb het kort geleden, heb ik dit vers, niet voor, bij de voorbereiding van vorige keer, maar kort geleden heb ik dit vers nagezocht om eens te kijken hoe ze nou eigenlijk met die vertalingen omsprongen. En toen bleek mij dat ze dat allemaal terug projecteren op het verleden, alsof de Heer spreekt over wat hij in het verleden gedaan heeft. Maar dat is natuurlijk dwaas, want het hoofdstuk gaat juist over wat de Heer in de toekomst zou doen, namens zijn geest geven in de toekomst. In de toekomst geeft hij zijn geest, en zal hij water uitgieten op de dorstige en de stromen op het droge, dat is vers 3. En zij zullen uitspruiten, enzovoorts. De woestijn zal bloeien als een roos. Dat staat hier niet, maar een paar hoofdstukken eerder of verder. Nou ja, maar, hè? Nou goed, eerder, hè? Ja, daar hebben we het dus ook al eens over gehad. Dus het gaat over toekomende dingen. En als het dan staat, zo zegt de Heere, de koning van Israël, namelijk zijn verlosser, dan slaat dat natuurlijk ook op de toekomst. Bovendien, Jehovah zelf is letterlijk nog nooit koning over Israël geweest. Al hebben we natuurlijk in Richteren de uitspraak van Gideon, die zegt, ik koning worden, ook nog nooit, want we hebben een koning in de hemel. Het is maar één koning, dat is Jehovah zelf. Zo kan het natuurlijk ook, maar als je de uitdrukking gewoon letterlijk toepast op de menselijke situatie, dan moeten we zeggen, dan is Jehovah nog nooit koning van Israël geweest. Integendeel, de uitdrukking kan alleen maar van toepassing gebracht worden op de uiteindelijke Messias die komen zou. Messias de vorst, Messias de kroonprins betekent dat, uit Daniel 9, die uiteindelijk wel degelijk zijn koninkrijk zou hebben, hoewel dat inmiddels nog niet gebeurd is. Het lijkt mij duidelijk dat deze versen spreken inderdaad over de Heer Jezus Christus, de koning, de uiteindelijke koning van Israël, die niet gesteld is onder Jehovah die in de hemel woont, maar die dezelfde is als Jehovah die in de hemel woont. En daarom is hij Jehovah, de koning van Israël, de verlosser van Israël. Hij is Jehovah Zebaoth, vertaald dan met de Heere der Heerscharen. Hij is de eerste en de laatste en daarbuiten is er niet, daar komt ook geen ander na. Er zit ook geen andere voor, er is ook niemand naast. Ja, er zijn er wel naast, maar dan hebben we het over de Satan uiteraard. Hè? En dan staat er, dan wordt er gesproken in vers 7, dat niet alleen het verleden, maar ook de toekomst in de hand des Heeren is. We hebben erover gesproken, we hebben ook gezien dat de Heer niet alleen het verleden verkondigt aan Israël, maar juist en vooral ook dat wat eruit voortkomt, namelijk de toekomst, want daar gaat het per slot van rekening om. En in dat verband spreekt hij over een eeuwig volk in vers 7. En daar hebben we vorige keer wat uitgebreid bij stilgestaan. Omdat de term eeuwig heus niet wijst naar het verleden in de eerste plaats. Maar het wijst in de eerste plaats naar de toekomst. Dat blijft altijd zo. Bovendien, wat heeft een Gods openbaring voor zin als het spreekt over het verleden? Als we zelf opgelet hadden, hadden we het verleden zelf genoteerd in het dagboek of in onze geschiedschrijving. Daar hebben we de Heer niet voor nodig om ons het verleden te openbaren, eigenlijk. Tenzij dan, hè, dat wij zelf mensen nalatig zijn geweest. En dat gebeurt natuurlijk wel. Maar waar men een God voor nodig heeft, is dat opdat hij de toekomst zou voorzeggen. En dat hebben we in de voorgaande hoofdstukken gezien. God laat zich als God kennen doordat hij spreekt over de toekomende dingen. En het beste bewijs, dat blijf ik herhalen, het beste bewijs voor de betrouwbaarheid van de Bijbel wordt dan ook geleverd door het verschijnsel dat de profetieën letterlijk vervuld worden. Dikwijls veel letterlijker dan eigenlijk de bedoeling was, om het dan maar zo te zeggen. Of moet ik het toelichten? Nee toch, hè? Nee, de profetieën worden dikwijls veel letterlijker vervuld dan eigenlijk de bedoeling is. Als er staat de woestijn zal bloeien als een roos, zal dat is de toekomst dan. Dan zal het letterlijk vervuld worden dat inderdaad de rozen bloeien in wat nu nog de woestijn is. Dat is het dan dus al niet meer. Maar dat is niet het belangrijkste natuurlijk. Het belangrijker is dat de woestijn gewoon de uitbeelding is van de wereld en meer speciaal van Israël. En die zal leven ontvangen. Die zal bloeien. Israël en de wereld namelijk. Dat is veel belangrijker, maar de letterlijke vervulling hebben we ook. En als er staat dat de Heer de blinde de ogen zal openen, dat is dus wel in het verleden, dan is dat letterlijker vervuld dan eigenlijk de bedoeling was, omdat de eigenlijke bedoeling is dat degenen die geestelijk blind zijn, en daar gaat dit hoofdstuk ook over, dat die de ogen geopend zouden worden, doordat ze komen tot de Heer Jezus Christus uiteraard, die dan de ogen opent, overdrachtelijk. En dat ze ook letterlijk opengaan, jawel, natuurlijk, hè. Maar dat verschijnsel dat de profetieën vervuld worden, dat bewijst dat de God van de Bijbel inderdaad de enige ware God is. Daar gaat het om. En hij spreekt dus over de toekomst. En Israël is dan ook inderdaad een eeuwig volk. Niet omdat het zo van ouds is, want we kunnen daar gewoon een datum bij zetten. Dat hebben we vorige keer ook gezien. Hè. Eeuwig verondersteld dat we niet weten waar het vandaan komt. Als je het naar het verleden toepast. Hè. We weten niet waar de oorsprong precies is. Maar dat weten wij wel. Want er staat in de Bijbel, er staat een jaartal bij. Maar we weten de toekomst niet. Dat wil zeggen, we weten niet waar dat ophoudt, waar die grens ligt, eenvoudig, omdat het altijd zal blijven. En dat is de betekenis van de uitdrukking eeuwig. Een eeuwig volk, namelijk een volk wat altijd zal blijven. Niet alleen gedurende de tijd van de oude schepping, maar ook de tijd van de nieuwe schepping. We hebben dat trouwens gezien in de plaatsen waarover dat Israël gesproken wordt. Met name hier in Jesaja natuurlijk. Jesaja 65 en Jesaja 66 hebben we daartoe onder andere aangehaald. En ook Jeremia 31. En verder is het dan zo dat eeuwig niet alleen betekent dat men in de tijd niet weet tot hoever het strekt. Maar dat men ook niet weet hoever het strekt wat plaats betreft. Dat wil zeggen dat eeuwig wil ook inderdaad zeggen dat het allesomvattend is. En dat het volk zich uitbreidt over de gehele aarde. Dat wil niet zeggen dat het land ook onbeperkt is, want dat is niet waar. Er staan grenzen voor Israël. Maar het neemt niet weg dat we in de 1000 jaren in ieder geval al te maken hebben met een Israëlitisch wereldrijk, waarbij je de grenzen van Israël niet kunt geven, eenvoudig omdat ze er eigenlijk dan niet zijn. Nou ja, er zijn maten voor de diverse volkeren. Tot hier en daarna, weet je wat, in ieder na zijn sprake en naar zijn landpalen en hoe dat allemaal maar heten mag. Maar het hoort allemaal tot, dat heb ik vorige keer geloof ik ook gezegd, het Israëlitische gemene best. Hè? Commonwealth, vind ik een mooie uitdrukking voor Commonwealth. Want denk erom dat ze algemeen rijk zijn dan. Hè? Nou goed, ja, dat is de letterlijke vertaling van Commonwealth. Hè? Goed, dus een eeuwig volk. En dan gaan we maar verder. Dan wordt er inderdaad gezegd, laat ze de toekomstige dingen, namelijk de dingen die komen zullen, hun verkondigen. Laat dat, als die goden er zijn, als er andere goden zijn, laat ze dat dan maar eens doen. Maar het blijkt dat ze er niet zijn. Er is niemand anders die op deze wijze de toekomst tevoren kan verkondigen. Maar de Heer doet dat en dus zegt hij, en dan zijn we in vers 8, verschrik niet en vrees niet. Zijn genadig, als de Heer spreekt, dan zijn er twee mogelijkheden om zijn tekst te beginnen. De ene is die van, ik zal. Dat is altijd zo, hè? Dat heb ik ook uitgelegd, hè? Ooit eens. Als de Heer spreekt, dan spreekt hij per definitie over de toekomst. Dus begint hij te spreken met, ik zal. Dat is het hier ook niet zo? Ja, dat is hier ook zo. In vers 2 stelt hij zich voor en in vers 3 zegt hij wat hij gaat doen. Ik zal, en wat er me verder volgt. Hè? Ik zal water zenden, ik zal leven geven. Dus de ene mogelijkheid, de andere mogelijkheid voor een opening van de tekst die de Heer spreekt, is die van vrees niet. En dat komt omdat het samenhangt, omdat ik zal gewoon gevolgd worden door een uitspraak over de komst van nieuw leven, over zegeningen die zullen komen. En omdat je weet dat die zegeningen komen, wordt erbij gezegd, verschrik niet of vrees niet, want er is geen enkele reden voor om te vrezen. Verschrik niet en vrees niet. Israël hoeft niet bang te zijn voor de toekomst als zodanig, want de Heer heeft een eeuwig volk gesteld, dat komt dus dik voor elkaar, hè? Nee, het wordt vet, dus het komt dik voor elkaar. Jeroen, dat weet u toch, hè? Die uit vers 2, die wordt volgens de eerste keer dat hij in Deuteronomium genoemd wordt, wordt hij vet. Dus dat zal dan wel. Het komt dus dik voor elkaar. Nou, verschrik niet de vrees niet. Heb ik het u van toen af niet doen horen en verkondigd? Want gij lieden zijt mijn getuigen. Is er ook een God behalve of buiten mij? Immers, er is geen rotssteen. Ik ken er geen. Er staan vraagtekens achter die zinnen, gewoon omdat men ooit eens heeft afgesproken dat men deze vorm vragend zou opvatten. Dat hoeft helemaal niet, want er kan net zo goed een uitroepteken achter staan. Namelijk, verschrikt niet en vreest niet. Ik heb het u van toen af doen horen, daar komt het dan op neer. En zeker is dat zo bij de volgende zinnen. Want gij lieden zijt mijn getuigen. Er is geen God behalve mij, er is geen rotssteen, ik ken er geen, uitroepteken. En ook als je besluit het in de vragen de vorm te laten staan, dan zijn het zogenaamde retorische vragen waarop iedereen het antwoord kent. Hè? Dus dan wordt de vraagteken toch door ons veranderd in een uitroepteken, is de bedoeling. Gijlieden zijt mijn getuigen, dat klopt ook, want Israël is geroepen om te getuigen van de Heer. De Heere der Heerscharen, uit vers 6, is de Heere over de menigte van de ganse schepping. Dat is de betekenis van de uitdrukking in de praktijk. De Heere der Heerscharen is de God der menigten. En die menigten worden niet begrensd door de stammen van Israël, ook niet door de volkeren der aarde, maar gewoon eigenlijk door de hele schepping. Maar die Heer der menigten is in de eerste plaats de God van Israël. En daarom is Israël het volk van getuigen. Dat wil zeggen, dat volk Israël is de getuige van Jehovah. En de leden van het volk zijn de getuigen. In het algemeen betekent dat gewoon, zoals de apostel Paulus zegt in de Romeinenbrief, dat Israël geroepen is om het woord Gods te bewaren en daarmee ook te prediken uiteraard, hè? Want dit is wel het eerste, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. En via die woorden Gods zou getuigd worden aan de volkeren, dat is de bedoeling. En het is heel leuk, er staat hier namelijk, immers er is geen andere rotssteen. Nou, via wat vertalingen van een rotssteen terecht bij Petrus. Want Petrus, die naam, die betekent ook rotssteen. En het is diezelfde Petrus die in, wat is het, 1 Petrus 2, even precies lezen wat er staat, die in 1 Petrus 2 over de roeping van in de eerste plaats Israël zegt, in 1 Petrus 2 inderdaad, ja, vers 9, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Even langzaam lezen, dat is wel leuk, hè? Gij zijt een uitverkoren geslacht, dat lijkt me wel duidelijk. Wie er gisteravond hier was, even. Uitverkoren geslacht is dus eigenlijk Saul. Hè? Nee, uit Benjamin. Of dat nou de eerste koning van Israël was, dan wel de latere apostel Paulus, dat maakt niet uit. Hè? Saul uit Benjamin, uitverkoren, in beeld van Israël zoals het uitverkoren was. Of wet, moet ik eigenlijk zeggen, want het is natuurlijk nog uitverkoren. Gij zet een uitverkoren geslacht, zodat je ziet dat de naam Saul altijd de aanduiding is van dat uitverkoren volk, aanvankelijk levend onder de wet. Een koninklijk priesterdom, dat is ook aardig, maar dat kan niet slaan op de positie van Israël onder de wet. Omdat koningschap en priesterschap niet samengaan. En een koninklijk priesterdom kan dus alleen maar zijn naar de ordening van Melchizedek. En dat is helemaal leuk, omdat de uitspraak een koninklijk priesterdom, of gij zijt de koninklijk priesterdom, ontleend is aan Deuteronomium. Een exodus eigenlijk al, hè? Een koninklijk priesterdom of een priesterlijk koninkrijk staat er dan. Ik wil over het verschil maar geen woorden hebben. Want het komt toch op hetzelfde neer. Dat betekent dat koningschap en priesterschap samengaan. Zodat Israël toen het geroepen werd onder de wet, bij de ouders uit Egypte, al gesteld werd tot koninklijk priesterdom wat onder de wet niet eens mogelijk was. Of beter nog, wat door de wet niet eens mogelijk was. Want de wet maakte scheiding tussen koningschap en priesterschap. Zodat de oorspronkelijke roeping van Israël slechts vervuld kon worden. Niet onder het oude verbond, maar alleen onder het nieuwe. En daar heeft Petrus het dus over. Maar het doet aan de algemene roeping van Israël niks af. Het gaat dus niet om wanneer het vervuld zal worden. Het gaat er maar om dat Israël daartoe geroepen was. Namelijk, het was uitverkoren geslacht. Het was koninklijk priesterdom. En dan moet je dus bijdenken naar de ordening van Melchizedek. Een heilig volk, dat veronderstelt afgezonderd van de wereld en verbonden met de heilige God. Die dan ook genoemd wordt de heilige Israëls. Ook, dat is ook Jesaja, hè. Een verkregen volk, dat wil zeggen een volk hem ten eigendom. Bij een andere gelegenheid wordt het namelijk zo vertaald. Een verkregen volk. Nee, in Exodus staat het. Een volk mij ten eigendom. Verkregen wil zeggen dat het eigendom geworden is. Het volk speciaal van Jehovah. En waarom is dit volk tussen de andere volkeren uitgenomen en uitverkoren? Waarom is dat volk gesteld tot koninklijk priesterdom? En waarom is dat het speciale volk van Jehovah? Wat is het doel daarvan? Antwoord is, opdat gij zoudt verkondigen, oftewel, opdat gij mijn getuige zou zijn. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden, ja, Gods genade, barmhartigheid, goede tierenheid, of hoe het allemaal maar heten mag, laagmoedigheid vooral. Omdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis van de wereld geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Het licht namelijk in de eerste plaats van het woord van God zelf. Maar de algemene gedachte is dus dat Israël geroepen was om te verkondigen en dus om getuigen te zijn. Precies dat is het wat Petrus de rotssteen hier zegt over Israël. En we vinden beide begrippen samen terug in Jesaja 44 vers 8. Gijlieden zijt mijn getuigen, er is geen andere rotssteen. En bovendien als dezezelfde Petrus gevraagd wordt zijn mening te geven over de Heer Jezus, om eens te getuigen, hè, er wordt hem naar gevraagd. Getuig nou eens, wie is hij? Dan zegt hij, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zei de Heer, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat wil zeggen dat het getuigenis van Petrus ook als rotssteen werd aangemerkt. En niet om het getuigenis zelf, maar om de inhoud ervan uiteraard. De Christus is immers die rotssteen. En zo worden deze dingen kortgesloten. Maar ik blijf nog even bij 1 Petrus, nou ik er toch ben. Want in datzelfde 1 Petrus wordt natuurlijk in de voorgaande verzen ook over de Heer gesproken als rotssteen. Met twee mogelijkheden. Namelijk of je bouwt erop. Hé, hier is een rots. Laten we een huis opbouwen. Ook een Bijbels gegeven uiteraard. Hè? Of, en dat is de andere mogelijkheid. Of hier is een rotssteen. Laten we erover struikelen. Nee, dit kan allebei. En beide dingen hebben we natuurlijk alles aangehaald, omdat in Jesaja veel eerder al, in Jesaja 28 in elk geval al aangehaald werd, waar gezegd werd dat God zou in Sion leggen, een uitverkoren hoeksteen, wel een vastgefundeerd, een beproefde steen, een kostelijke steen enzovoorts. En er wordt hier in 1 Petrus 2 ook op gezinspeeld uiteraard. Er zijn dus twee mogelijkheden, of men bouwt erop, men kiest om erover te struikelen, want dat is het eigenlijk. En dan wordt die steen een steen des aanstoots en rots der ergernis, zoals vermeld in 1 Petrus 2 vers 7. Die stoten zich namelijk aan het woord. Dat is vers 8 van 1 Petrus 2. Nee, ja, 1 Petrus 2, zeg het goed, ja. Dat is leuk, die combinatie, want er staat eind van vers 7... Deze is geworden tot hoofd des hoeks. En, aan de andere kant, steen des aanstoots en rots der ergernis... degene namelijk die zich aan het woord stoten. Dat wil zeggen, voor degene die zich aan het woord stoten... is deze steen des aanstoots en rots der ergernis... of eigenlijk struikeling. En u ziet hier de combinatie van die rots... en van het woord, en om die combinatie gaat het ook. En dan ga ik toch maar terug naar Jesaja 44. Want dat verklaart ook waarom in Jesaja 44 vers 8 dat begrip... Gij zult mijn getuigen zijn, of gij die zijt mijn getuigen... meteen genoemd wordt samen met het noemen van de rotssteen. Want waarvan getuigd zou moeten worden, is de rotssteen. Het getuigenis zelf is in zekere zin de rotssteen... omdat de rotssteen de inhoud is van het getuigenis. En daarmee zijn we terecht bij waarheden die eerder in Jesaja genoemd werden. De een was die bijvoorbeeld van Jesaja 28. De steen in Sion, de uitverkoren hoeksteen. En wie gelooft, loopt er niet hard bij vandaan. Hè? Zal niet haasten. Dat is de ene. En de andere is die van eigenlijk Jesaja 40... namelijk waar gesproken werd over het woord. Ik heb dat omstandig uitgelegd. Het was wat moeilijk natuurlijk, omdat daar gesproken wordt over vlees onder andere. En over, maar ook over verkondigen van de goede boodschap. En ik heb uitgelegd dat dat min of meer hetzelfde is. Maar in dat hoofdstuk wordt gesproken over spreken naar het hart van Jeruzalem. Roep haar toe, verkondig, en weet je wel. En een stem dus roepende in de woestijn. En een stem die zegt, roept. En hij zegt, wat zal ik roepen? En dan eindigt dat zo ongeveer met het noemen van Israël als de verkondiger, of verkondigster, vrouwelijk, van goede boodschap. En dus als de verkondigster van het evangelie, tot wie gezegd wordt, klim op een hoge berg, o Jeruzalem. Hef uw stem op met macht, hef ze op en vrees niet. Zeg tot de steden van Juda, zie uw God. En daar vind je inderdaad Israël genoemd als de getuige, maar het getuigt van de rotssteen. En die rotssteen is uiteraard Christus zelf. Op vele malen, op vele plaatsen bedoel ik, besproken in de Bijbel en in vele verschillende vormen uiteraard ook. Nog even over Petrus, ik zei steeds... Petrus heeft het daar over Israël, dat is natuurlijk ook zo, maar voor de goede orde, want anders wordt het later misverstaan misschien, voor de goede orde, Petrus spreekt heus tot de gemeente, maar de gedachte is dat de gemeentelijke waarheden ontleend zijn aan en dus gebaseerd zijn op de waarheden met betrekking tot Israël. Want wat daar staat over Israël wordt toegepast op de gemeente. Het enige verschil is dat de verkondiging waarover gesproken wordt en waartoe het volk geroepen is, die verkondiging is in, als het over Israël gaat, een verkondiging uiteraard in de gebruikelijke betekenis van de term, namelijk een verkondiging hier op aarde aan de volkeren. Terwijl als het over de gemeente gaat, dan gaat het in de eerste plaats over het bekendmaken van de genade God, staat er, van de uitnemende rijkdom van zijn genade, aan de overheden en machten in de hemel. Dat wil zeggen, de functie is gelijk, maar de verkondigende taak of de getuigende taak van Israël zal plaatsvinden op aarde, terwijl de verkondigende en dus getuigende taak van de gemeente plaatsvindt in de hemel. Waarna er altijd een boel verwarring ontstaat. Zo van, dus wij hoeven niet te prediken. En dan zeg ik, dat heb ik niet gezegd, dat staat er ook niet. Ik heb het ook niet over of wij al of niet het evangelie zouden verkondigen. Wat trouwens een onzinnige problematiek is eigenlijk. Want, hè, dat doen we toch vanzelf, of niet? Ja, natuurlijk, dat gaat vanzelf, dat is vanzelfsprekend. Hè. Maar we praten niet of het mag. We praten hier over waartoe de gemeente als geheel geroepen is. Niet waartoe wij behouden geworden zijn, ook niet eens. Maar waartoe de gemeente als gemeente geroepen is. Waarom God gezegd heeft, ik ga mij een gemeente vormen, of wat dan ook, maar een gemeente vormen. Uit de volkeren, voor mijn naam, en eigenlijk min of meer buiten Israël om, naast Israël. Zodat ik uiteindelijk twee volkeren heb voor mijn naam. En het antwoord op die vraag is, dat de gemeente bedoeld is als getuigenis van de Heer in de hemel. Terwijl Israël, dat andere volk, bedoeld is als getuigenis van de Heer op aarde. En bij de hemel kunnen we ons niet zoveel voorstellen, niet zoveel als bij Israël op de aarde, dat is wel duidelijk. Maar neemt niet weg dat dit gewoon een Bijbelse waarheid is. Moeten we gewoon nemen voor, hè? Zoals hij er staat. Zo is het nou eenmaal. En dat is de reden waarom Petrus diezelfde woorden die over Israël spreken kan aanhalen. En ik pas ze daar ongetwijfeld toe op de gemeente. Ik hoop niet dat ik het verder hoef te laten zien. Maar het kan natuurlijk met gemak. Bovendien, niet alleen Petrus doet dat. Maar wat veel minder bekend is, Paulus doet precies hetzelfde. Paulus doet precies hetzelfde, haalt ook de oud-testamentische profetie aan en past het toe op de gemeente. Net zo goed. Alleen, hij past het toe in de hemelse omgeving, hè? In het hemelse. In de nieuwe vertaling staat een hemelse gewesten, maar in ieder geval in het hemelse. Terwijl als het over Israël gaat, gaat het over in het aardse. Nou. Overigens heel aardig, nou we dit gelezen hebben, om dat te leggen naast de uitspraak van de Heer Jezus tot zijn discipelen: gij zult mijn getuige zijn. Want de gedachte is dat heel Israël getuige zou zijn, want zo staat het ook in Jesaja 44. Want gij lieden zijt mijn getuigen. En het wordt niet gezegd tot 12 discipelen, maar tot de 12 stammen van Israël. Zodat je maar weer ziet dat er een verband bestaat. Nou ja, typologisch natuurlijk, maar een verband bestaat tussen de 12 stammen van Israël en de 12 discipelen, maar ook dat hebben we gisteravond even aangehaald. Hè? Toen waren er nog maar 11, toen was Juda namelijk weg. Dat was even de stammen van Israël immers, Juda. En toen was er nog één weg, dat was Thomas. En toen hield je er maar 10 over. En dat is een beeld van de gemeente, die dan inderdaad een achtergrond heeft die is gelegen is in de 10 stammen van Israël. Maar dat allemaal maar even terzijde. Ja, dat moet ik nou aan denken. Vorige week of zo, nee, nog een week eerder vond ik een boek bij de slecht in de opruiming voor 1,50. Op weg naar het Koninkrijk. Op weg naar het Koninkrijk Gods of zoiets. Een aardig boek geschreven door een predikantsvrouw. En ik keek er eens in en ze geloofde kennelijk ook in een 1000-jarig rijk of zoiets. Ik denk, nou, voor 1,50 val ik me geen buil. Dus die heb ik dan meegenomen. Maar toen bleek achteraf dat ook zij ervan uitging dat de gemeente gevormd werd hoofdzakelijk uit wat zij dan noemde de Jozefvolkeren. Dat wil zeggen uit de 10 stammen van Israël. Toen dacht ik, ga die stapel boeken er halen voor 1,50, leg ik ze hier op de boekentafel. Maar toen ik er van de week dus weer kwam om naar te informeren, was het hele spul weg. Zijn die boeken die hier buiten stonden, ja, die is weg. Staat er soms zo'n meisje in de winkel die er ook helemaal niet weet. Die alleen de prijzen kan lezen in het boek en zo. Maar waar die dingen nou gebleven zijn. Het was een hele stapel. Ik geloof nooit dat ze het verkocht hebben. Maar het is er niet meer. Maar ik deel het maar mee. Misschien dat u, als u ooit nog eens bij de slechte komt. Ergens in den landen. Misschien dat u het vindt. Want het lijkt me toch wel de moeite waard. Ook voor u. Omdat het dat is wat voor Henk, hè? Heb je hem? Ja, zie je wel. Ben je er ook geweest?
Nee,
al eerder. Ja. Want toen was het nog duurder waarschijnlijk.
Ja.
Nou goed. Maar die gedachte dat de gemeente dus iets te maken heeft en zelfs rechtstreeks voortkomt uit de 10 stammen van Israël is dus niet helemaal vreemd. Hè? Goed. Maar dat even terzijde. Er staat dus, gij lieden zijt mijn getuigen. Later wordt het gezegd tot de discipelen, maar dat komt omdat de discipelen natuurlijk ook aanvankelijk beschouwd moeten en kunnen worden als het begin van een bekeerd Israël. En het kan slechts een gelovig Israël zijn uiteraard, dat getuigt van de Heere Jezus Christus. Het kan nooit gezegd worden tot een ongelovig volk, gij zult mijn getuige zijn. He? Je kunt er niet een ongelovig hebben die het evangelie gaat prediken. Hoewel soms, nou ja, laat ik mijn mond maar houden, maar he? Soms heb je er ook nog vraagtekens bij, hè? Maar de gedachte is inderdaad dat de 10 of de 12 apostelen, want zo moeten ze dan noemen, dat die de eerstelingen zijn van dat gelovig overblijfsel. Dat waren ze ook, maar op een heel andere manier, want het blijkt dat wij ook nog behoren tot de eerstelingen van dat koninkrijk. En zo is de gemeente ontstaan, maar dat wisten zij toen niet. Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Ja, die eerstelingen, dat duurde een beetje lang. Het werd wat veel. En vandaar dat wij er ook nog bij horen. Maar inderdaad, gij zult mijn getuige zijn. Dat is een uitspraak die dus ook net zo goed op de gemeente van toepassing gebracht kan worden. Gij zult mijn getuige zijn. Al geldt het dan niet primair ten opzichte van de wereld, maar het geldt primair ten opzichte van de overheden en machten in de hemel. Wat u zich daarbij moet voorstellen, dat weet ik nou ook even niet voor het gemak, hè? Want daar gaat het nou toch verder niet over, maar het staat nu eenmaal in de schriften. En waarover wordt getuigd? Er wordt getuigd van die ene rotsteen. Er staat ook, er is geen andere. Hè? Is er ook een God buiten mij? Immers, er is geen rotsteen. In de betekenis van er is geen andere, dat staat er ook bij. Hè? Er is geen rotsteen, ik ken er geen. Er is maar één rots, waarbij bij het begrip rots gedacht wordt aan een rots die vaststaat en die niet wankelt. Nogmaals, het is in de eerste plaats natuurlijk de terugverwijzing naar Jesaja 28. Maar als ik naar de toekomst zou moeten verwijzen, zou ik geneigd zijn te verwijzen naar die ene levende steen waar Petrus het over heeft in 1 Petrus 2. Namelijk, de ene steen waaraan wij toegevoegd worden, ook zelf als levende stenen. Maar als ik, dan heb ik het over de gemeente. Maar pas ik het nog verder in de toekomst toe, dan kom ik uiteraard terecht bij die ene steen. Dat vind ik altijd de leukste van allemaal. Vanwege de 10 tenen, weet je wel. Die ene steen uit Daniel 2, die zonder handen is afgehouwen. Dat komt omdat God zelf die steen gefundeerd heeft of neergezet heeft in Sion. Hè? Dat heeft geen mens gedaan. Dus is de steen zonder handen afgehouwen, die uitermate groot werd en die de hele aarde vulde enzovoorts. Die alle koninkrijken der aarde vermaalde, want dat staat er dan. En dat koninkrijk van die ene steen is uiteraard het koninkrijk van de Messias zelf. Kan niet missen. En er is geen andere, dat kan ook niet anders, want het is die ene steen die de hele aarde vult. En daarmee dus ook de hele schepping vult. Leuk als we dat begrijpen, hè? Hij vult de hele schepping. En dan is er dus buiten die steen geen andere steen. Het is namelijk gewoon het koninkrijk van de beloofde Messias. Daar kom ik nu op. Want dat is inderdaad altijd een goede vraag. Waarom dit beeld? Nou, dan moet je even opzoeken welk woord hier gebruikt wordt. Want je hebt rotssteen en steenrots. Dat is in het Nederlands volstrekt hetzelfde. Hè? Maar ze gebruiken twee verschillende woorden om aan te geven dat er twee verschillende woorden staan in de grondtekst. Dat is heel aardig bedacht. En dit woord rotssteen, maar dat is... Ik heb het niet helemaal gecontroleerd. Dat doet er ook weinig toe. Maar voor zover ik weet is het zo dat als er in de Statenvertaling in het Oude Testament staat rotssteen, dan is het de vertaling van tsoer. Tsoer of tsoer, ik weet niet veel hoe ze het uitspreken. Tsoer. Ik denk daarbij altijd aan Tyrus. Want het is eigenlijk Tyrus. Dat heb ik al eens aangehaald, geloof ik. Hè? Vorige week al? Zo kort geleden? Ja, ik word wel vaker voor de gek gehouden, hoor. Dan zeggen ze, heb je vorige week, maar dan was het niet zo. Was het ergens anders of iemand heeft een bandje gehoord. Maar ik ga maar even, het kan wel, hoor. Kijk, maar ik vind het een mooi voorbeeld, omdat Tyrus van oudsher is de rots die midden in de zee staat en die het daaruit oprijst. En dat is de gedachte, want de zeeën staan voor de volkeren en de rots te midden van de zeeën, die je niet alleen daar vindt uiteraard, maar de rots te midden van de zeeën is inderdaad een beeld dan van Christus te midden van de volkeren, die uit de volkeren oprijst en dus over de volkeren regeert. En hoe die golven ook beuken, de rots blijft staan, waarna we toch terecht zijn in Psalm 2. Waarom woeden de volk en bedenken de natie ijdelheid, zoals de zeeën tekeer gaan enzovoorts. Want, zegt God, ik toch heb mijn rots gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Dat is dat koning. Maar het is dezelfde gedachte. De volkeren gaan tekeer, maar de rots blijft overeind. En dat is de gedachte. De rots blijft overeind. Waarna ik wat met, ja, ik sta wat te aarzelen, want ik doe zo'n rare uitspraak nu. De rots blijft overeind, want nou wilde ik naar de eerste tekst waar de rotssteen, dit woord dus, zoer in de Bijbel voorkomt. En nou is het ineens verschrikkelijk dubbelzinnig geworden en dat deel ik dan maar mee. Dan hoop ik dat u het misschien wat van begrijpt. Want de eerste keer als de rotssteen, de tsoer, gebruikt wordt in de Bijbel, dan blijkt het een werktuig te zijn waarmee de besnijdenis wordt toegepast. Ja, dat is het stenen mes. Dat is in Exodus 4. Vers 25, waar de vrouw van Mozes, de zoon van Mozes, besnijdt. En nog een gecompliceerd verhaal, maar er staat in vers 25 van Exodus 4, toen nam Zipporah een stenen mes, en mes hebben de vertalers schuin gedrukt. Niet om er de aandacht op te vestigen, maar juist eigenlijk andersom. Men zou het woord weer weg moeten laten. Maar er staat gewoon, toen nam Zipporah een steen. Ja, dan zegt men, het zal een scherpe steen geweest, dat was in de oudheid gebruikelijk enzovoort. Ja, ja, dat zal wel. Maar er staat gewoon, toen nam Zipporah een steen en besneed de voorhuid haar zoons en wierp die voor zijn voeten en zeide, voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. En bij de besnijdenis is het uiteraard zo dat de voorhuid wordt weggenomen, maar er zijn situaties denkbaar waarbij de voorhuid inderdaad zo vanzelf helemaal er eigenlijk als het ware niet meer is. Maar dat was de dubbelzinnigheid van wat ik er straks zei. De rots blijft overeind. En daar gaat het juist om. Het is alleen zo moeilijk om het te zeggen zonder een rode kop erbij te krijgen. Maar zo zit het nou eenmaal. Als de voorhuid namelijk verdwenen is, dan betekent het dat er leven wordt voortgebracht. En dat is de betekenis van de besnijdenis natuurlijk ook. De voorhuid wordt weggenomen, is er niet meer, dat betekent dat het oude leven, het uiterlijke is dat, de buitenkant zo u wilt, is dan verdwenen en dat wat erin verborgen was, wordt dan openbaar en is een beeld van nieuw leven, nieuwe schepping enzovoorts. Maar de rots zelf heeft diezelfde betekenis. De rots, te midden van de wateren, de rots die niet wankelt, enzovoorts. En dat spreekt allemaal over eeuwig leven. En dit is dus de eerste keer dat het begrip rots gebruikt wordt. Ik moet zeggen dat het inderdaad een bijzonder mooi beeld is eigenlijk. Het vindt trouwens, men zou dit trouwens moeten vergelijken, dit vers, met Jozua 5. Want daar wordt heel Israël besneden, nadat het de Jordaan overgetrokken is en in Gilgal terechtgekomen is. En dan staat er in vers 2, te dier tijd sprak de Heer tot Jozua, maak u stenen messen. En nou hadden ze het woord mes, voor zover ik weet, ook schuin moeten drukken, want ik dacht dat er ook gewoon staat stenen. Het maakt me niet uit of het erbij staat of niet. Vandaar dat ik, maar ik kan me niet schelen. Maar stenen staat er. Maak u stenen of stenen messen. Daar staat hetzelfde woord, tsoer. Maak u stenen messen en besnijd wederom de kinderen Israëls. Ten tweede maal. Toen maakte zich Jozua stenen messen en besneed de kinderen Israëls op de heuvel der voorhuiden. Waarna de vraag is, kan iemand twee keer besneden worden? En het antwoord is nee. Maar dat staat er ook niet. Dat kan het ook niet zijn, maar de gedachte is dat 40 jaar eerder, of zoiets, Israël besneden was, voordat het de woestijn inging. En dat in de woestijn de besnijdenis niet werd toegepast. En dat men daarna pas besneden werd, weer, als men in Kanaan kwam, maar het was langzamerhand helemaal de volgende generatie. Dat staat er ook, ik weet niet zo gauw waar, maar dat staat er ook. De generatie die uit Egypte uitging, die is omgekomen in de woestijn, die was besneden, maar kwam om in de woestijn. En de generatie die in de woestijn geboren was, werd pas besneden nadat zij nadat die de Jordaan was overgetrokken. Nou, kijk eens aan. Zie je dat het hierbij hoort? Daar gaat het om. De verklaring staat er dus inderdaad bij. Vers 4, hè. Dit nu was de oorzaak waarom hen Jozua besneed. Al het volk dat uit Egypte getogen was, de manspersonen, alle krijgslieden waren gestorven in de woestijn. Op de weg nadat ze uit Egypte getogen waren. Want al het volk dat eruit toog was besneden, maar al het volk dat geboren was in de woestijn op de weg nadat ze uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden. En dan lees je nog van die onzin. Jawel, in de theologische literatuur lees je nog van die onzin van de besnijdenis. Dat is eigenlijk om allerlei besmettelijke ziekten te voorkomen. Was gewoon een oud gebruik. Was gewoon ter wille van de hygiëne of zoiets. En het was vooral voor Israël nodig, omdat in de woestijn men natuurlijk bedreigd wordt door allerlei besmettelijke ziekten, om over venerische ziekten dan nog maar te zwijgen, enzovoort. Wat natuurlijk wat taal is, want er staat juist uitdrukkelijk dat ze juist toen niet besneden werden. Daarvoor wel, daarna ook altijd, gewoon altijd normaal op de achtste dag. Maar juist in de woestijn, waar het om hygiënische redenen dan zo noodzakelijk geweest zou zijn, weet ik veel, daar gebeurde het niet. Dus waarmee je maar ziet dat het niet gaat om het praktische nut van de besnijdenis, voor zover dat er is. Maar het gaat integendeel om de typologische betekenis daarvan. En het lijkt me ook niet zo moeilijk wat het betekent. Want de gedachte is namelijk dat we eenmaal verlost zijn uit Egypte en sindsdien besneden zijn. Of begrijpt u dat niet wat ik nu zeg? We zijn eenmaal tot wedergeboorte gekomen, waarbij de oude mens niet meer gerekend wordt, waarbij we nieuwe schepselen geworden zijn in Christus, dat is besnijdenis. Waarna wij onderweg zijn door de woestijn naar het beloofde land, maar in de woestijn leven wij toch nog in dit oude lichaam, vandaar dat in de woestijn zelf geen besnijdenis plaatsvindt. Want wij worden pas van dat oude lichaam verlost bij, in het geval van de gemeente, dan praat ik natuurlijk, hè, bij de opname van de gemeente. En pas dan leggen wij dit oude lichaam af en dat heet dan weer besnijdenis. Dat is een van de toepassingen, want je kunt het op meerdere situaties van de wereldgeschiedenis toepassen. Uiteindelijk is het zo dat als je die twee besnijdenissen zo achter elkaar zet, kun je natuurlijk ook zeggen, die eerste was toen de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd, en door de wateren van de afgrond enzovoorts. In Genesis 1 vers 2, waar die oude wereld, er werd als het ware een eind aan gemaakt. Sindsdien leven in de wereld die nu is, zou Petrus zeggen. En deze wereld die nu is gaat voorbij, komt overeen met die woestijn waar we doortrekken, waar ieder mens doortrekt, of je nou gelovig is of niet, enzovoorts. Waarna besnijdenis alsnog zal plaatsvinden, of weer zal plaatsvinden in de toekomst, waar alsnog een oordeel komt over de oude wereld, opdat daaruit een nieuwe wereld zou voortkomen. Dat is het korte verhaal. Goed. Maar de besnijdenis vindt plaats met de steen, omdat de steen dezelfde betekenis heeft uiteindelijk als de besnijdenis. Ik zeg uiteindelijk als de besnijdenis, want uiteindelijk is de besnijdenis een beeld van opstanding. Wedergeboorte. Natuurlijk, het begrip dood zit erbij. Het wegnemen van de voorhuid is een beeld van wegnemen van het lichaam des vleeses. Zo staat het in Colossense. Maar het gaat niet om het wegnemen van het oude alleen, want daardoor wordt een mens niet verlost. Het oude verhaal, hè? Een mens wordt niet verlost doordat hij vergeving van zonde ontvangt, of doordat zijn oude mens wordt weggenomen, dat zijn zonde weg wordt genomen. Wordt hij niet door verlost, hij wordt verlost door opstanding. En dat opstanding kan alleen nadat de zonden zijn weggenomen. Daarom is het wel noodzakelijk dat het oude wordt weggenomen, maar dat is niet de verlossing zelf.
Die besnijdenis dan ook in verband brengen met Romeinen 3 of Romeinen 6 vers 3.
Ja, ik moest even mijn Bijbel doorbladeren, maar ik heb hem, Romeinen 6 vers 3, in gedachten natuurlijk. Hè. Waar staat dat we één plant geworden zijn ongeveer? Hè. We zijn in Christus gedoopt en in zijn dood gedoopt. Ja, dat bedoel ik, ja. Maar ook in zijn opstanding, hè. Want dat staat er dan verder, in het commentaar, dat we één plant geworden zijn met hem in de gelijkmaking zijn doods. En dus ook in de gelijkmaking zijn er opstandingen, om dat laatste gaat het. Maar als we niet eerst deel hebben aan zijn dood, kunnen wij geen deel hebben aan zijn opstanding. Maar om dat laatste gaat het, want besnijdenis heeft dezelfde betekenis als de doop, dat is waar. Ze zijn niet in elkaars plaats gekomen, hoor. Dat is weer zo'n rare, redenering.
En bij de doop was hij toch ook al in het Oude Testament.
Is ook zo. Ja.
De proselietendoop.
Jazeker.
Die worden eerst gedoopt en dan besneden.
Ja.
En ook de Joden genomen.
Ja. Maar doop en besnijdenis, nee, die zijn niet in de plaats van elkaar. Hetgeen bewezen worden dat ze naast elkaar bestonden. Ook in de dagen, zelfs in de dagen van het christendom nog. Maar in ieder geval in oud-testamentische tijden. Maar ze hebben wel dezelfde betekenis. Want de betekenis is die van opstanding. Nou goed, dood en opstanding dan, vooruit. Maar het gaat om de opstanding uiteraard, hè. Ja, dat had ik net in gedachten. Namelijk, wij leren uit de schrift, dan zeg ik maar heel in het algemeen, dat de Heer leed voor onze zonden en stierf voor onze zonde. En dat zonden en zonde dus door zijn lijden en sterven zijn weggenomen. Maar dat dat alleen maar waar is als hij daarna ook is opgestaan. Want als hij niet is opgestaan, hebben wij ondanks wat ons lijden en sterven van de Heer, toch alleen maar gewoon ons oude menselijke leven en verder niks. En we krijgen niks anders ook in de toekomst, want er is niks anders. Zodat we dan toch nog in onze zonde zijn. En daarom staat er ook, indien we alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, zijn we de ellendigste van alle mensen, zo zit het ook. Maar het blijft zo dat in het complete verhaal, de Heer leed voor onze zonden en stierf om de zonde weg te nemen, opdat daarna nieuw leven gegeven zou kunnen worden. Kijk, en als de Heer spreekt met Nicodemus, zegt hij niet, Nicodemus, je zonden moeten vergeven worden of zoiets. Dus je moet wederom geboren worden om het koninkrijk binnen te gaan. Want de zonde wordt sowieso weggedaan, de zonden ook en de zondaar ook. En dat gaat allemaal in één keer. Daar word je niet door verlost. Dat is een van de misverstanden van de zogenaamde alverzoening. Of varianten daarvan. Die zeggen, nou, een mens heeft maar een tijdelijk leven. Dus hij kan ook gedurende bepaalde tijd de straf voor zijn zonde dragen. En als dat gebeurd is, nou misschien duurt het een miljoen jaar. Maar als dat gebeurd is, dan wordt hij dus alsnog behouden. Want dan is de schuld betaald en dan kan hij weer vrij uit. En, ja, dacht je dat? Natuurlijk niet. Dan is hij nog steeds een oude schepping. En daarmee word je niet behouden, of om behouden te zijn, moet men wedergeboren zijn. En dat kan pas nadat de zonden zijn weggedaan, dat is wel waar. Maar wedergeboorte, daar gaat het om. En daar is de rots dus een beeld van. En daar is de besnijdenis net zo goed een beeld van. Vandaar dat de steen, of het stenen mes, gebruikt wordt om de besnijdenis toe te passen. Dat is al lang niet meer zo overigens bij de Joden. Maar oorspronkelijk was dat de gedachte. Het moest met een steen gebeuren. Tegenwoordig doet men met een schaatje.
Ja. Dat de Heer zegt, ik heb mijn aangezicht gesteld als een keisteen.
Ja, daar gaat het om. Dat is een ander woord dus, hè? Een andere term die daar gebruikt wordt. En de gedachte is daarbij gewoon hard. Bikkel, maar een bikkel is een keisteen. Bikkel, hard. Zoiets, zo hard als een keisteen. Men had dus ook eigenlijk kunnen vertellen, ik heb mijn aangezicht gesteld als een bikkel. Hè? Ja. Onvermurbaar. Want dat harde, dat onwankelbare zit nou eenmaal in de steen. Ook in de tsoer natuurlijk. En ook in de andere woorden die voor steen gebruikt worden. Maar dit begrip tsoer, deze rotsteen, staat inderdaad voor de besnijdenis. De eerste maal is dus bij de zoon van Mozes. En dat is ook aardig, want de zoon van Mozes die daar besneden wordt, is natuurlijk niet Jozua, maar Jozua is wel te beschouwen als de zoon van Mozes. Heb je dat? En als dus de zoon van Mozes besneden wordt, is dat op een of andere wijze toch een vooruitwijzing naar een besnijdenis die later zou plaatsvinden, namelijk de besnijdenis van een andere zoon van Jozef, namelijk Jozua, opvolger immers van Mozes, door wie zelfs heel Israël besneden wordt nadat men door de Jordaan is gegaan. En vandaar de verbinding met Jozua 5. En die verbinding, die ligt er ook doordat uitdrukkelijk gesproken wordt over dat stenen mes. geloof niet dat daarna dat stenen mes nog genoemd wordt. Althans niet in verband met de besnijdenis. Maar deze twee keer wel. En die hangen direct met elkaar samen namelijk. Hè? Wedergeboorte van het volk vindt plaats via de rotssteen. Ja? Nee, ik heb het er net niet gezegd. Ik ben er expres maar verder overheen gegaan, omdat ik weet dat er nogal wat ingewikkelde theorieën geventileerd worden tegenwoordig over dat onderwerp. Had ik liever uit de buurt willen blijven, omdat het domweg niet klopt. Maar het verhaal zoals ik vertelde klopt natuurlijk wel. Er is altijd twee keer sprake van verlossing. Ik moet goed beginnen. Ik probeer even langzaam te vertellen. Er is altijd twee keer sprake van verlossing. Er zijn teksten genoeg in de Bijbel die zeggen dat we verlost zijn. Dat we geheiligd zijn. Dat we vernieuwd zijn. Dat we een nieuwe schepping geworden zijn in Christus. Terwijl iedereen kan zien dat er niks veranderd is. Nou ja, nauwelijks dan, vooruit. Maar uitwendig in elk geval zomaar niet. Maar er zijn minstens zoveel schriftplaatsen die zeggen dat we in de toekomst verlost zullen worden. Dat we geheiligd zullen worden, dat we een nieuwe schepping zullen zijn. En de een was ik er nog vergeten, want de ene is dat er staat dat we in de hemel zijn, de andere is dat we naar de hemel zullen gaan. En soms staat het zelfs ongeveer in één vers. Die van Filippenzen bijvoorbeeld vind ik een mooie, waar staat, onze wandel is in de hemel, dat betekent echt ons burgerschap, waar we ons bewegen, dat is het eigenlijk, dat waar we zijn en waar we leven is in de hemel. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Dat is iets wat eigenlijk niet kan. Want als we er zijn, hoe verwachten we daaruit dan de zaligmaker? Als we zelf in zijn, hè? En dan vind je beide gedachten bij elkaar in één vers gepropt. Dat vind ik altijd wel leuk, hè? We zijn in de hemel en daarom juist verwachten we uit die hemel onze zaligmaker. Dat is een heel eigenaardige situatie. Maar er worden twee begrippen naast elkaar gezet. De ene is we zijn in de hemel, de andere is wij zullen er naartoe gaan. Want beide dingen zijn waar binnen een bepaald kader. En ze hebben dus ook hun beperkingen. Wij zijn verlost, hè? Maar nog niet van alles. Nou, nee, zeg ik het nog niet. Je kunt het haast niet goed zeggen. Wij zijn verlost, maar dat is een juridische zaak. Dat is het belangrijkste. De rest maakt niet uit. Ja. Wij zijn vrijgesproken. Dat we niet meer zondaren waren, weten we wel goed. Maar dat heeft er niks mee te maken. We zijn vrijgesproken, want ook zonde is een juridische kwestie. En we zijn vrijgesproken daarmee uit. Toch hebben we die zonde. Dat zijn twee dingen dus, hè. Maar juridisch zijn we verlost. Hebben we hemelsburgerschap ontvangen. Maar de facto, dat wil zeggen in de praktijk, feitelijk, zijn we dan toch nog niet verlost, want we zijn nog in ons lichaam. Maar voor de Heer is dat geen beperking, integendeel. Het is zelfs zo sterk dat de Bijbel kan zeggen, aan de ene kant dat onze lichamen zondig zijn. Dat blijft zo, dat is het lichaam van, ja, ik wou zeggen, het is het lichaam des zondige vleesjes, maar dat mag ik niet zeggen, want dat is een term uit Colossense en dat staat daar eigenlijk niet. Het staat gewoon het lichaam des vleesjes. Maar dit lichaam heet het lichaam des vleesjes, maar het heet ook het lichaam der zonde, zodat de gedachte wel bijbels is, het lichaam des zondige vleesjes. Al is het dan geen bijbelse uitdrukking. Het is een zonder lichaam, maar aan de andere kant wordt er wel degelijk gezegd dat onze lichamen met Christus mede levend gemaakt zijn. En dat ze dus ook volmaakt zijn voor God, zodat God weliswaar dat lichaam ziet, maar toch niet als een zondig lichaam. Hoewel het dat is, maar God ziet het niet zo. We moeten er dus mee oppassen te zeggen, want wij zijn toch nog maar zondaren, want als je er goed over nadenkt, is het bijna godslasterlijk. Want de bedoeling is dat wij onze lichamen stellen tot een levend, heilig, gode, welbehagelijk offer. Niet opdat het dat zou worden. Nee, dat is het al. In onze ogen niet, maar in zijn ogen. Nou, daar gaat het om. Dat is een beeld van die verlossing die we dus al hebben, die wordt uitgebeeld in de uittocht uit Egypte, waarbij men inderdaad uit Egypte verlost is. Waarna men echter in de woestijn onder heel wat beperkingen leeft. Slavernij mag ik niet zeggen. Maar onder heel wat beperkingen. Men leeft dan in een wereld waarin het leven eigenlijk niet mogelijk is. Want dat is de gedachte van de woestijn enzovoorts. Zodat wij uitzien naar de uiteindelijke verlossing. Want uiteindelijk is de verlossing niet de verlossing uit Egypte, maar het komen in Kanaan. Waarbij u moet bedenken dat verlossing niet is wat het Nederlands woord schijnt te zeggen. Heb ik het laatst hier gezegd of was het ergens anders? Nou, verlossing schijnt in het Nederlands te zeggen dat men eerst ergens aan vast zit en dan wordt de knoop doorgehakt of zo. Of de ezel wordt losgemaakt, of maar in ieder geval er wordt iets wat vast zat, wordt losgemaakt, dat is het dan. Maar dat betekent het niet. Verlossing in de Bijbel is namelijk vrijkoping. Dat wil zeggen, men wordt vrijgekocht. Men wordt vrijgekocht tegen een prijs. Dat er een band wordt losgemaakt, dat is één van de waarheden die erin zit, maar dat is lang niet alles. Verlossing is een veel breder begrip, namelijk dat men uit slavernij, uit banden wordt bevrijd en in de vrijheid wordt gezet. En dat is niet dat men uit Egypte in de woestijn komt, maar het is dat men uit Egypte in Kanaan terechtkomt. Alleen er zit een fase tussen. Een fase waarin je kunt zeggen, we zijn al verlost. Een fase waarin je kunt zeggen, we zijn al bevrijd uit Egypte, maar toch zijn we nog niet in Kanaan. Zit ertussen dus. Hè? En als je zou vragen, en hoe is het? Ben je nou al verlost? Heeft de Heer al gedaan wat hij gezegd had te zullen doen? Dan moet je zeggen, ja. Maar je kunt ook zeggen, nee. Andere vraag. Leven wij uit de vervulling van de beloften of leven wij alleen maar onder de beloften? Belofte aan Abraham, hè? Ja, allebei. De vijfde bedeling is aan de ene kant de vervulling van de beloften die onder de derde gedaan zijn. Dat is het echt. Aan de andere kant is het net zo goed zo dat de vijfde het verlengd is van de derde en dat wij nog wachten op de vervulling van de beloften. Precies hetzelfde verhaal. We zitten namelijk in een tijd waarin die twee dingen elkaar overlappen. Beide zijn waar. En in ieder geval is het zo dat Colossense zegt dat wij besneden zijn met de besnijdenis van Christus. Petrus zegt het eenvoudiger, die zegt gewoon, we zijn wedergeboren door de opstanding van Christus. 1 Petrus 3. Maar Colossense zegt, we zijn besneden met een besnijdenis en niet met handen geschiet uiteraard. Maar een besnijdenis, namelijk de besnijdenis van Christus, die overigens die steen is. Hè, daar heb je het verband natuurlijk. Men wordt besneden door de steen, oftewel men wordt besneden door Christus, of beter samen met Christus, in samenhang met. Hè. Maar aan de andere kant is het wel degelijk zo dat wij nog leven in dat oude lichaam en dus zou je kunnen zeggen in de voorhuid. En dat moet nog weggenomen worden in de toekomst, dat is bij de opname van de gemeente. En intussen gebeurt er niks. Nou, de gedachte is nu eenvoudigweg deze, dat de generatie die uit Egypte verlost werd, kun je zo zeggen, generatie die uitgeleid werd uit Egypte, is een beeld van de gelovige, uiteraard, hè? De gelovige die bevrijd wordt uit het diensthuis, een slavernij van de zonde, slavernij van de wet, dat is allemaal waar. Maar die komt om in de woestijn en dat komt omdat het een beeld is van puur de oude mens. Die wordt wel verlost uit Egypte. Deze mens hier, ik sla op mijn eigen borst, hè. Deze mens is verlost uit Egypte, maar dit zo, wat ik nou tegenaan sla, dat komt nooit in Kanaan. Nergens anders ook. Maar het komt in ieder geval niet in Kanaan. Want de tweede generatie, die generatie in de woestijn geboren wordt, is een beeld van het nieuwe leven wat wij ontvangen hebben, nadat wij uit Egypte verlost zijn. En dat leven komt in Kanaan. Zodat eigenlijk het hele doorgaan vanuit Egypte door de woestijn naar Kanaan, is zelf in zijn geheel een parallel van de besnijdenis. Die bestaat uit twee dingen. Het wegnemen van het oude en het openbaar worden van het nieuwe. En het wegnemen van het oude is eigenlijk de uittocht uit Egypte waarna men omkwam in de woestijn, die hele generatie. En het openbaar worden van het nieuwe is dat wat in de woestijn geboren wordt en wat Kanaan binnengaat. En dan is het ineens een lang proces geworden. En dat is inderdaad de heilsgeschiedenis. In zijn geheel. Toegepast op de hele wereld. Weet u wel, de wereld die toen was, waaruit men uitgeleid werd. En dan de wereld die nu is, waar men door moet. En dan uiteindelijk de wereld die wij verwachten naar zijn belofte. Nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dat is dan Canaan, die wereld die in de toekomst zal komen. Eigenlijk is de hele wereldgeschiedenis een geschiedenis van besnijdenis. Maar als je, moet oppassen, maar als je die hele geschiedenis als één geheel neemt, Egypte, de woestijn en Canaan, dan is het zo dat die generatie die uit Egypte kwam een beeld is van de oude mens. En dat de generatie die in de woestijn geboren werd en die Canaan binnengaat is een beeld van de nieuwe mens. Dat is wedergeboorte ook natuurlijk, want het is een nieuwe generatie. Maar verder moet ik zeggen dat je niet te diep op deze dingen zo kunt ingaan. Dat mag ook helemaal niet, omdat de Bijbel het zelf ook niet doet. Want uiteindelijk is het zo, als je gewoon tekst voor tekst, bij wijze van spreken, de geschiedenis bestudeert van de verlossing uit Egypte, vind je het hele verhaal daar al in terug. En als je los daarvan in een totaal ander Bijbelboek, wat helemaal niet hoort tot de boeken van Mozes, namelijk in Jozua, leest de geschiedenis van hoe men uit de woestijn Canaan binnengaat, is dat gewoon nog een keer hetzelfde verhaal. En dat moet u vasthouden. Het zijn twee verhalen die alle twee hetzelfde zeggen. Dat is de normale gang van zaken. En dat ruwe overzicht, die grote lijn die ik u geef, dat is 100% Bijbels verantwoord, dat weet ik zeker. Maar niettemin is het niet zo dat je alle details daarvan achter elkaar mag zetten. En dan zeggen van eerst dit en dan dat en dan weer dit en dan weer en weer en weer en weer. Want dan is het een verhaal wat nog nooit ophoudt. Ja, dan. Maar in Hebreeën staat maar de helft. Staat inderdaad maar de helft van dat verhaal. Nog minder dan de helft zelfs. Nee, kijk, dan zal ik een voorbeeld geven. Als we bestuderen de geschiedenis van de uittocht uit Egypte, dan is het zo dat men op de 15e deel heeft aan de verlossing. Want op de avond van de 14e worden de eerstgeborenen gedood. Pascha, weet je wel, de eerstgeborenen gedood, paaslam, 's nachts bloed gestreken aan de deur. Dus wedergeboorte. Paaslam dood en zijn leven is gestreken aan de deur. Dat is een levende deur wordt. Het paaslam wordt wedergeboren tot deur. Begrijpt u dat? Het lam staande als geslacht ziet eruit als de leeuw uit de stam van Juda, maar het lam staande als geslacht kan er ook uitzien als een levende deur. Begrijp je toch, hè? Dan heb je de opstanding van Christus. Op grond daarvan gaat men uit, door de deur namelijk. Dat is de verlossing. Maar pas op de derde dag, de 17e namelijk, trekt men door de Jordaan en is men werkelijk verlost van de Egyptenaren, waardoor ze achterna gezeten werden. En hoewel op de 15e de eerstgeborenen al stierven, gedood werden, heeft men op de 17e pas de uiteindelijke verlossing uit Egypte. Er zit 3 dagen tussen en dat is het helezelfde verhaal. De 15e gaat men uit, de 16e is men onderweg, op de 17e is men in de plaats waar men aanvankelijk heen onderweg was, de woestijn namelijk. Maar dat verhaal is volstrekt hetzelfde als men gaat uit Egypte, daarna gaat men op de 15e, bij wijze van spreken. Op de 16e is men in de woestijn en op de 17e komt men in Canaan. Precies hetzelfde verhaal. En je mag die dingen dus niet achter elkaar zetten. En stuk voor stuk bespreken van er komt eerst dit en dan dat en dan dat en dan dat. Daar klopt helemaal niks van. Want wat we vinden is een herhaling van steeds dezelfde waarheden. Nou. En hetzelfde vind je dus ook bij, aan de andere kant van het verhaal, zal ik dat dan ook maar even geven, in Jozua 3 namelijk. Heb ik dat nog voor me liggen? Ja. Jozua 3, het beroemde verhaal. Van Jozua 3 vers 1. Jozua dan maakte zich des morgens vroeg op. Want Jozua is uiteraard Jezus. En des morgens vroeg op wil zeggen dat hij opstond uit de dood. Als de reisden van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan, hij en al de kinderen Israëls, en zij vernachten al daar eer zij overtrokken, en het geschiedde dat de ambtlieden op het einde van 3 dagen door het midden des legers gingen, en toen gebeurde het. Toen trok men door de Jordaan. Na 3 dagen. Maar die 3 dagen zijn, typologisch althans, dezelfde dagen als de 3 dagen van de 15e tot de 17e Nisan in de tijd vanaf het paaslam, het uitgaan uit het diensthuis enzovoorts, en daarna op de 3e dag het trekken door de Schelfzee. Het is precies hetzelfde verhaal, 3 dagen. En als je het toepast op de dood en opstanding van Christus, die 3 dagen, dat zou je ook onder andere moeten doen, dan mag je natuurlijk niet de conclusie trekken dat hij dus minstens 2 keer zou sterven en op de 3e dag opstaan. Eenmaal in het verleden en eenmaal in de toekomst. Hè? Eenmaal bij het ontstaan van de gemeente en eenmaal bij de voltooiing van de gemeente, namelijk bij de opname. Dat is natuurlijk dwaasheid. Je mag dat zo niet doen. Nou, en wat de Hebreeën betreft, nee, laat ik het anders zeggen. In Hebreeën wordt de geschiedenis van de uittocht uit Egypte tot voorbeeld gesteld aan ons. Nou ja, goed, aan ons dan, vooruit. Maar in 1 Korinthe 10 ook. En toch zijn het verschillende verhalen. Nee, het is hetzelfde verhaal, maar met een verschillende toepassing. Ja. En dat kan, omdat het niet gaat over 1 moment uit de heilshistorie, maar het gaat om het algemene principe wat zo vaak wordt toegepast in de heilshistorie.
Dus zowel het gaan door de Schelfzee als het gaan door de Jordaan, het allemaal een beetje deel van dood en opstanding.
Ja.
Deel van de dood. Als we
dan... Ja. Beide. Ja. En wanneer is het dood en opstanding? Wel, bijvoorbeeld als we wedergeboren worden. Maar ook als we opgenomen worden. In de toekomst. Dan is het oude lichaam er niet meer. Niet dat het achterblijft in een graf of zo, dat bedoel ik niet. Maar het is er niet meer. Hè? Het heeft plaatsgemaakt voor een ander lichaam. Dat is precies hetzelfde. En er wordt dus weer uitgebeeld. Dat is ook dood en opstanding. Uiteindelijk is het zelfs de jongste dag. De oude aarde is er niet meer. En in plaats daarvan ziet men nieuwe enzovoorts. Maar de uittocht uit Egypte, zeggen wij, is de dood en opstanding van Christus. Maar de uittocht uit Egypte is net zo goed een herinnering aan de wateren van Genesis 1 vers 2. Die moesten wijken opdat er licht en zelfs leven en droge aarde uit tevoorschijn kwam. Is precies hetzelfde hoor. Verlossing van de wereld die toen was. Komt een nieuwe tot stand enzovoorts. Weliswaar in de woestijn, waar geen leven is, maar dus wordt een nieuw leven beloofd, enzovoorts. Dat herhaalt zich vele malen. En dus de geschiedenis van de zonvloed is een beeld van het uiteindelijke oordeel wat over de aarde zal komen, niet door water, maar door vuur, want het staat er allemaal bij. Maar het neemt niet weg dat de vraag waarom was het water beantwoord moet worden met het was water, omdat de aarde in het verleden al een keer geoordeeld was door water. En het is een soort latere afbeelding daarvan. Typologie wijst niet alleen vooruit, maar wijst alle kanten op, omdat het met tijd niks te maken heeft. En het oordeel van de wateren van Genesis 1 vers 2 krijgt een latere afspiegeling, een echo zou je dan moeten zeggen, in de dagen van Noach. En dat is de reden waarom gezegd wordt, in de toekomst zal de wereld vergaan door vuur. Want per slotverrekening, in de dagen van Noach verging de wereld helemaal niet hoor. Nee, niet helemaal dan, vooruit. Hè? Maar in de dagen van Genesis 1 vers 2 verging die oude wereld wel degelijk. En zoals in het verleden de wereld die toen was vergaan is, zo zal in de toekomst de wereld die nu is vergaan. En zo vat Petrus het samen. En de zonvloed tussendoor wijst naar het verleden en naar de toekomst. Nou, zo is het met de uittocht uit Egypte en enzovoorts. Maar om dan op Hebreeën en 1 Korinthe terug te komen, daar kom ik straks op terug na de pauze, want anders wordt de koffie oud en slap. De draad die we nou oppakken is dan wel niet die van Jesaja meteen, maar wel van het onderwerp waarin we meer of meer terecht waren gekomen. Die kwestie van de uittocht uit Egypte en eventueel de intocht in Canaan. En die uittocht van Egypte, daar hadden we het even over, die wordt inderdaad 2 keer het Nieuwe Testament aangehaald. Dat wil zeggen, uitgebreid aangehaald, want er wordt natuurlijk wel vaker naar verwezen. De meest elementaire is die van Hebreeën 3. Daar blader ik dus even naartoe. Hebreeën 3. Dat is het gedeelte. Dat is eigenlijk de eerste helft van de Hebreeënbrief, waar de Heer Jezus Christus vergeleken wordt met Mozes. En dus met koningschap in het algemeen over Israël. De tweede helft van de Hebreeënbrief, dat begint in hoofdstuk 5 vers 1. Daar wordt Christus vergeleken met Aaron. En dan meer speciaal met Melchizedek. Maar daar gaat het dan over het priesterschap van de Heer Jezus Christus. Maar het deel van, dat spreekt over Mozes, dat begint eigenlijk in hoofdstuk 3. Hebreeën 3 vers 1. En dan in vers 7 wordt, vanaf vers 7 wordt gesproken over de geschiedenis van Israël na de uittocht uit Egypte. Er staat dan, daarom gelijk de Heilige Geest zegt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet gelijk het geschied is in de verbittering ten dagen der verzoeking in de woestijn. Alwaar mij uw vaders verzocht hebben, ze hebben mij beproefd en hebben mijn werken gezien 40 jaren lang. Daarom was ik vertoornd over dat geslacht en sprak, altijd dwalen zij met het hart en ze hebben mijn wegen niet gekend. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij in mijn rust zullen ingaan. En daar gaat het dan verder over, het wordt nog een paar keer herhaald. En de draad wordt, gaat dan weer verder in vers 15. Terwijl er gezegd wordt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw hart niet gelijk in de verbittering geschied is. Want sommigen, als zij die gehoord hadden, hebben hem verbitterd, doch niet allen die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. Over welke nu, daar komt de vraag, over welke nu is hij vertoond geweest 40 jaren? Was het niet over degene die gezondigd hadden, welke lichamen dus gevallen zijn in de woestijn? En nog een keer hetzelfde. En welke heeft hij gezworen dat zij in zijn rust, dat is dus Kanaan, dat ze in zijn rust niet zouden ingaan anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren? En dan niet meer een vraag, maar nu gewoon een antwoord. Wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. En dit is een aardig schriftgedeelte, ik verwijs er wel eens naar, omdat hier weer het woordenboek gepasseerd wordt. Hier wordt namelijk gewoon even uitgelegd dat zondigen uit vers 17 hetzelfde is als ongehoorzaam zijn in vers 18. En het heet ongeloof in vers 19. De zonde van vers 17 is dus het ongeloof van vers 19. En ongeloof is dat men niet wil luisteren van vers 18. Er staat dus drie keer hetzelfde, maar met drie verschillende woorden. Zonde, ongehoorzaamheid en ongeloof. Dat is de reden waarom zij gestorven zijn in de woestijn. Dat wil zeggen, heel het volk op twee man na. Er waren twee uitzonderingen, maar de gedachte is die van heel het volk. Inclusief Mozes zelfs. Want de uitzonderingen waren de twee van de 10 spionnen. Jozua en Caleb, inderdaad, ja. Eén uit Efraïm en één uit Juda. Één uit Jozef en één uit Juda. Leuk is dat, hè? Nou goed. Maar dat even terzijde. Het gaat om de algemene gedachte. Ze zijn gestorven in de woestijn. Nu, deze uitspraken over, denk erom, ze waren wel uit Egypte, maar ze zijn toch omgekomen in de woestijn. Deze uitspraken worden verklaard, er wordt gezegd wie dat waren die in de woestijn omkwamen. Hoeven niet zelf te bedenken, er staat, degene die ongehoorzaam waren, degene die zondigden, kortom, degene die niet geloofden, die hun vertrouwen niet stelden op de Heer. En deze situatie wordt niet toegepast op de gemeente, hier, maar het wordt toegepast op de mensheid in het algemeen. Want de uittocht uit Egypte is een beeld hier in dit verband van de dood en opstanding van Christus. Waardoor niet de gelovigen verlost werden uit het diensthuis, maar alle mensen. Alle mensen. Dat is 2 Korinthe 5, ja. Eén is voor alle gestorven, dus zijn alle gestorven. Het was het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegnam. En daarmee is inderdaad een oordeel gekomen over de wereld. Daar krijg ik altijd meteen weer een serie vragen over. Maar hoe dat ook zij, het is inderdaad zo dat de Heer Jezus de zonden en de zonde der wereld heeft weggedragen. Zodat de hele wereld nu leeft in een situatie van verlossing. Dat men dat niet blieft, dat is zo. Maar daar zijn we terechtgekomen bij dat Israël wat wel uit Egypte was verlost en wat in de woestijn kwam. Maar toen zei het, dat blieven wij niet, we hadden liever toch maar dat vlees gehad uit Egypte dan het manna wat we nu in de woestijn krijgen. Dat is vandaag nog zo. Onder gelovigen zelfs. Maar waar het om gaat is, dat hier, dit niet wordt toegepast hier in Hebreeën 3 op de gelovigen, maar op de mens als zodanig. De hele mensheid namelijk. Waardoor zij in dit schriftgedeelte worden opgeroepen om toch vooral te geloven. Want je kunt wel zeggen, ja, maar wij zijn verlost uit Egypte. Ja, nee, dat kan wel zijn. Maar het helpt je geen bal, want je moet niet verlost worden uit Egypte, je moet naar Canaan. Je kunt wel zeggen, we zijn verlost. Eén is voor allen gestorven. Dat is een fatalistische, universalistische opvatting die zegt van, het is nou eenmaal gebeurd. Fatalistisch. Gebeurt er eenmaal, kunnen we niks aan doen, gaat buiten ons om. En dan wordt de almacht van God en de algenoegzaamheid van Christus wordt op deze wijze besproken. Zo van, hij doet het wel, hij heeft het ook zelf gewild bovendien, zegt men dan achteraf. Hè? Nee, sommige christenen leren dat ook, maar ongelovigen leren hetzelfde. Ze zeggen, God doet maar, het is leuk, maar het kan wel goed komen. Als hij God is, komt het wel goed. En als hij het niet is, dan kunnen we er beter ook niks van weten. Dus het komt allemaal wel goed, enzovoorts. Hè? En dat is universalistisch, namelijk het komt allemaal wel goed. Dat is de leer van wat wij dan noemen alverzoening. Maar dat heet eigenlijk universalisme. Dat betekent dat alles vanzelf wel in orde komt. En het grenst aan fatalisme. Dat wil zeggen, laat maar gaan, we kunnen er toch verder niks aan doen. Maar zo is het niet. De Heer stierf wel voor de zonde der wereld, nam de zonde der wereld weg. De wereld werd zodoende gekruist. Maar dat is niet het einddoel. Het doel is namelijk dat degenen die op deze wijze verlost zijn van de zonde van de oude schepping, vervolgens door geloof wedergeboren zouden worden, opdat zij niet zouden verlost worden uit Egypte, want dat zijn ze al, maar opdat zij Canaan binnen zouden gaan. Zodat Israël in de woestijn een beeld is van de mensheid sinds de dood en opstanding van Christus. Nee, sinds de dood van het paaslam en dat zijn bloed gestreken werd aan de deur. Hè? En die mens wordt opgeroepen om te geloven. En de prediking van het evangelie, maar dat is 2 Korinthe 5, wat je net citeerde. Dat is 2 Korinthe 5. Daar zegt de apostel Paulus, wij prediken het evangelie aan een wereld die verlost is van de zonde. Want indien één voor alle gestorven is, dan zijn ze alle gestorven. Maar de bedoeling is dat men door geloof het leven van de opgewekte Christus zou ontvangen, opdat men een nieuw schepsel zou zijn. Want als je dood bent, ben je geen nieuw schepsel. Ja, als je dood bent, ben je geen zondaar meer. Ja, leuk. Hè? Maar dat kan nooit het doel zijn, hè? Nee, sommigen vinden dat niet leuk natuurlijk, maar goed. Maar dat kan nooit het doel zijn. Het doel is namelijk dat men nieuw leven zou ontvangen. Het doel is dat men in Canaan komt. En als er niks anders is dan Egypte en de woestijn, als er niks anders zou zijn en ik moest kiezen, dan koos ik voor Egypte. Lekker vlees eten, hè? Of zoiets. Niet dan? Nee, dan gaan we bij de piramide wonen, hè? Of zoiets. Nee, het was een mooi land met een rijke cultuur enzovoort. Het is grandioos, hoor. Het lijkt een beetje op Nederland, weet u wel. Veel water en zo. En erg nat, dus we zullen ons er wel thuis voelen. Maar niet zo koud als hier. Nou goed. Nee, ik zei toch niet dat Nederland fijn was, zuster? Ik zei toch niet dat... Was het benauwd?
Ja.
Nou, maar dat was in de piramide zeker.
Ik ben er geweest, het was heel mooi om mee te maken. Maar ik zou nog weer geld willen zoeken. Naar dat land niet.
Nee, naar het land niet.
Dan naar die piramide misschien behalve. Ik had al niet veel land gezien.
Een hoop stenen, hè. Goed. Nou, hoe dat ook zij, de geschiedenis die van Israël in de woestijn die hier wordt aangehaald is een beeld van de geschiedenis van de wereld. En eigenlijk heb ik het nog iets te smal genomen, want het is natuurlijk zo dat het hier wordt toegepast op de dood en opstanding van Christus en de situatie van de wereld daarna. Die onderweg is naar het geopenbaarde koninkrijk, maar daar ga je alleen in Nicodemus als je wedergeboren wordt. En nou begrijpt u ook waarom tot Nicodemus niet gezegd wordt, je moet van je zonde verlost worden. Dat kwam vanzelf al. Dat is wat de Heer deed, niet voor de gelovigen, maar voor de wereld. Dat is niet de verantwoordelijkheid van de zondaar. Dat is de verantwoordelijkheid van de schepper. Ja, ja. Maar de verantwoordelijkheid van de zondaar is dat hij tot geloof komt, opdat hij wedergeboren zou worden. De Heer doet dat, wederbaren, hè? Dat is wat de Heer doet, maar de verantwoordelijkheid ervoor ligt niet bij hem. Die ligt bij de mens zelf, die dan zou moeten geloven. En dat is de toepassing van dit schriftgedeelte hier uit Hebreeën 3, terwijl ik het diezelfde gedachte natuurlijk ook nog breder zou kunnen toepassen op de situatie van Genesis 1 vers 2, hè? Namelijk de aarde die woest uit de ledigheid en duisternis was, waarna God zeide, daar zij licht. Want het verschijnen van het licht op die eerste dag is hetzelfde als de dood en opstanding van Christus. Nee, de opstanding van Christus, licht uit de duisternis. Dat is zeker wel, dat is in Jesaja ook als er staat, er zal een licht komen enzovoorts. Dat is altijd. Het eerste wat God ooit zei in Genesis, dus, hè, was, letterlijk geciteerd, er zij licht. En dat licht is uiteraard het licht van Christus zelf en van zijn opstanding. En sindsdien leeft de mensheid in de woestijn, verlost uit Egypte, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we in Canaan zouden aankomen. En dat gaat alleen door geloof. En dat is dus puur een zaak van de prediking van het evangelie. Nou. Vanuit dit schriftgedeelte komen we dan terecht in een ander waar ook de uittocht uit Egypte mede aangehaald wordt. Dat is een eindje terug in 1 Korinthe 10. Nou. 1 Korinthe 10, waar staat in vers 1, en ik wil niet, broeders, wordt tot gelovigen gezegd. Niet tot ongelovigen, niet tot de wereld, maar tot broeders. Ik wil niet, broeders, dat gij onwetend zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn, en allen in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee, en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. En al die dingen die hier genoemd worden, zijn allemaal gelijk. Het is allemaal hetzelfde. Dat betekent allemaal dat ze deel gekregen hebben aan de verlossing. En toegepast dat ze deel gekregen hebben eigenlijk aan Christus. Dat is het, ja. Ze waren onder de wolk, want de wolk leidde hen en overschaduwde hen, zoals de Heer ons overschaduwt. Ja. En allen door de zee doorgegaan zijn, inderdaad, door de volkeren heen en daaruit gehaald zijn, uit de zeeën, uit de volkeren. En allen in Mozes gedoopt zijn, dat wil zeggen deel hebben gekregen aan de zegeningen die God aan Mozes gegeven had. En dat ze waren in de wolk, een beeld van de geest. En in de zee, dat wil zeggen, hoewel ze in de zee waren, waren ze in de wolk. Hoewel ze in de wereld waren, is dan de gedachte, waren ze in de geest? Dat is onze situatie ook. En ze hebben alle dezelfde geestelijke spijs gegeten, namelijk het manna, oftewel het brood dat uit de hemel is nedergedaald, oftewel gewoon het vlees van Christus, heet dat in Johannes 6. Want ze dronken uit de geest, en alle dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want ze dronken uit de geestelijke steenrots. Was het dan niet een letterlijke steenrots? Jawel. Maar die letterlijke steenrots had een geestelijke betekenis. En dan is dus de volgende vraag, wat betekent het dan? En dat staat erachter. De geestelijke steenrots. En die volgde, en de steenrots was Christus. Dus nadat ze verlost waren, kregen ze deel aan de drank uit de steenrots. namelijk die steenrots was Christus. En dat is heel aardig, want de eerste maal dat de steenrots genoemd wordt in de Bijbel, de tsoer dus, was de besnijdenis van de zoon van Mozes door Zippora. De tweede keer is in Exodus 17 en daar is het inderdaad de rots die geslagen wordt. En ik zou dus ook zonder de vraagstelling van de straks, zou ik in 1 Korinthe 10 terechtgekomen zijn, omdat de tweede tekst die ik zou genoemd hebben van waar de tsoer voorkomt, is inderdaad de rots die geslagen werd, waaruit het water kwam, waaruit men dronk. En dat is Christus, want er staat in 1 Korinthe 10. En zo kom ik vanzelf weer bij mijn onderwerp terug. En genadig, hè? Nou, en waar het nou om gaat is dat hier die situatie van de verlosten uit Egypte wordt toegepast op de gemeente. En er wordt gezegd, maar in het meerderdeel van Israël toen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn in de woestijn ter neder geslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden opdat wij, zodat het volk nou ineens hier een beeld is van de gemeente, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. En dus, wat is dan dat kwaad? Vers 7. Wel, wordt geen afgodendienaars gelijkerwijs als sommige van hen, gelijk geschreven staat, het volk zat